Zo, goedemorgen. Ik hoop dat we allemaal voorbereid zijn op aanbidden, op elkaar ontmoeten. Toen ik hier toe kwam, hoorde ik dat er heel veel ambiance was hier. Dus dat is al goed, als we elkaar op die manier kunnen aanspreken en elkaar bemoedigen. En ook vandaag is het niets anders dan de bedoeling dat we bemoedigd worden met elkaar. Wat bij mij de laatste periode zeker een grote rol speelt, dat is dat ik me steeds meer bewust word van het feit dat ik niet veel weet. Niet veel weet. Vooral met wat er zich allemaal aan het ontwikkelen is, wat er zich allemaal aan het afspelen is, dan word ik steeds meer bepaald bij het feit: laten uw woorden overvloedig zijn of laten uw woorden weinig zijn. Dat is trouwens wat Gods woord zegt. En als wij dingen zeggen, dat we dat wel goed overwogen doen. Vooral als het gaat over het evangelie, als het gaat over het koninkrijk, dan wil ik persoonlijk heel voorzichtig zijn met wat ik deel. Want tenslotte, in alles wat wij delen, daar zijn wij ook verantwoordelijk voor. Wist je dat? De Heer zegt heel duidelijk: naar uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden. Maar ook de andere kant: naar uw woorden zult gij, je mag het zelf gaan invullen. Daarom is het eigenlijk heel belangrijk dat we goed overwegen, dat we goed uitdokteren als het ware, als we dingen zeggen. Want de bedoeling is, we hebben al verschillende prachtige liederen gezongen die bemoedigend zijn, die hart onder de riem steken en die ons helpen om elke dag weer opnieuw vooruit te gaan in ons leven. Dat we opgeladen worden met elkaar. En dat is ook goed en ook eigenlijk onmisbaar in ons leven. Daarom, ik zeg het vaak, je zult me misschien wel betrappen op een herhaling vallen, maar ik ben een gemeentemens. Ik ben iemand die beseft dat we broeders en zusters nodig hebben. En dat is niet altijd eenvoudig, dat weet ik ook wel. Dat weet iedereen. Zalig is het als broeders samenwonen, zegt ons het woord van de Heer. Maar Kees Goedhart, die zei, de Heer heeft er niet bij gezet dat het ook ongemakkelijk kan zijn. Maar het leert ons wel, het scherpt ons. En we hebben echt elkaar nodig. Zonder je broer of je zus kom je er niet. Wij zijn niet geroepen om ergens eenzame ridders te zijn. Of alleen op ons bovenkamertje zitten heilig worden. Dat lukt niet. Dat gaat niet. Het komt erop neer dat we eigenlijk een gemeenschap zijn. Dat we met elkaar vooruit gaan. Dat we elkaar opbouwen onder alle omstandigheden. En mijn gebed is eigenlijk dat het iedereen wel gaat. Dat is mijn gebed. Dat meen ik uit de grond van mijn hart. Ik wens dat het met iedereen heel goed gaat. Is dat een goede houding? Absoluut, dit is een goede houding. Dat we ons verblijden in de zegen van iemand anders. En dat is zo belangrijk. Dat is een hartsgesteldheid die ons ook die ervoor zorgt dat we ook een gezond hart hebben. In de zin van de geest. Dus ik weet niet of je daarop op gelet hebt, maar als we elkaar ontmoeten zeggen: en hoe is het? Op z'n West-Vlaams. En wat ga je dan meestal zeggen? Oh, goed. Goed. Dat is zo'n beetje het traditionele als we elkaar ontmoeten. En dan zeg ik er wel eens bij: ja, goed, gezien de omstandigheden. En dan beseffen we wel, we zeggen wel: het gaat goed. Natuurlijk, als je iemand niet kent en die vraagt: hoe gaat het met je? Je gaat niet direct je hele leven zitten vertellen. Dat is ook niet nodig. Maar als we zeggen: het gaat goed, dan moeten we er goed over nadenken. Als we in vertrouwen met elkaar omgaan, durven we ook wel eens zeggen van: ja, de meeste dingen gaan wel goed, maar er zijn ook enkele knelpunten in mijn leven. En de mensen die ik ken rondom mij, Marijke heeft het ook al gezegd, we zijn mensen. We worden christenen genoemd, daar ben ik fier op. Ik ben fier om christen te zijn, maar we zijn ook maar mensen. En wij ondergaan de dingen net als alle mensen. En het is heel belangrijk dat we daar een onderscheid in maken. Dat we in het leven staan, dat we niet eigenlijk ergens van de wereld wandelen. Nee, wij leven in deze wereld. Maar anders wordt het als je de vraag gesteld wordt van, en hoe zit het met je zoonschap, met je dochterschap in Christus? Hoe zit het daarmee? Moest ik aan iedereen de vraag stellen, hoe zit het met je zoonschap, hoe zit het met je dochterschap in de Heer? Wat kunnen we daarop antwoorden? Stil, hè? Wees niet bang, dat zit prima. Dit zit goed, dit zit geweldig. Beter kan niet. De Bijbel zegt heel duidelijk, in hem zijn wij meer dan overwinnaars. Dus dat betekent, we kunnen eigenlijk moeilijk het woord vinden, maar we zijn meer dan overwinnaars. En dat is vaak wat ook in ons leven onderbelicht wordt. We onderbelichten het voor onszelf vaak. Dat we zeggen, onze positie in Christus. Weet je dat we priesters en koningen zijn? Maar daar hebben we soms moeite mee. We hebben daar soms moeite mee van, ja, maar en dan gaan we misschien klagen of wat dan ook. Maar we zijn priesters en koningen. Wij staan in het koninkrijk van de Heer. Weet je, daarom zegt Jezus ook, zonder mij kun je niks doen. Daar ben ik blij mee. We hebben Jezus nodig om eigenlijk op dat niveau getild te worden. Wij verdienen dat niet. We kunnen dat ook niet verdienen. Maar wij worden door de genade van de Heer, door het offer van Jezus Christus, worden wij opgetild als het ware in het koninkrijk van God. En dat besef is vaak onvoldoende, ook bij mij. Soms zitten we wel eens onderdrukt of wat weet ik veel, maar nee, als kind van de Heer zijn we koningskinderen en mogen we boven alles uitstijgen als het ware. Ik weet niet of je weet dat de Bijbel heel duidelijk zegt dat wij zullen oordelen, in de eindtijd. Wist u dat? Dat wij geroepen zijn om met Christus te regeren. Wat een positie. Dat is onze toekomst. Dat is iets, als je daarover nadenkt, van hè, wij zullen oordelen over engelen ook, staat er geschreven. Of heb ik het verkeerd voor? In mijn Bijbel staat dat heel duidelijk, dat onze toekomst is. En daarom juist moeten we ons heel goed voorbereiden op die dingen. Want er komt heel wat op ons af vandaag. Laten we eerlijk zijn. Ik mis soms wel eens het debat van wat is er nu eigenlijk allemaal aan de hand. Maar dat is nu niet aan de orde. Maar ik mis soms wel eens dat soort debat, dat soort uitwisselingen. Want ik spreek graag vanuit de actualiteit. En weet je, dat is niet zo moeilijk om uit de actualiteit te spreken. Want de Bijbel is actueel. Als we de Bijbel naast de krant leggen, dan zie je, het is zo actueel. Dus is het niet moeilijk om er ook over te spreken. De vraag is uiteraard, in welk tijdsgevricht leven wij vandaag? Moesten we eerlijk die vraag stellen aan elkaar? We zouden misschien verschillende antwoorden krijgen, maar in welk tijdsgevricht leven wij vandaag? Als ik u zou vragen, ben je overtuigd dat we in een eindtijdfase leven? Wat zou je zeggen? Hoeveel mensen zijn het ermee eens dat we in een eindtijdfase leven? Ik ben er totaal van overtuigd dat we in een eindtijdfase leven. Waarom? Omdat de Bijbel ons zoveel aanreikt, de Bijbel ons zoveel toont, waardoor wij mogen weten, we zijn gewaarschuwd. En de Bijbel is daar duidelijk in. We zijn gewaarschuwd. En er is een spreekwoord die zegt, een gewaarschuwd mens, dat is er twee waard. Dus, maar de Bijbel is daar zo duidelijk in. En daarom juist is het nodig dat we onderzoek doen. Als we de Bijbel lezen, zowel het Oude Testament als het Nieuwe, merken wij dat men onderzoek deed. Denk toen Jezus geboren werd. Men deed onderzoek. Hè? Dus ze zochten hem toen al om hem om te brengen. Maar de mensen waren, de rabbis waren bezig met onderzoek te doen. En ze konden zelfs bepalen vanuit het Oude Testament waar hij zou geboren worden. Is dat juist? Dat staat in Gods woord. Dus ze deden onderzoek. En daardoor zijn er ook veel dingen geopenbaard geworden en staan ook in de Bijbel opgetekend. En ook was het zo, dat toen Jezus een offer volbracht had, dat er ook veel boeken geschreven zijn. Die hebben wij vandaag. En een van die boeken is dus de Thessalonicenzen. En ik wil daar eens een stukje uitlezen. Thessalonicenzen hoofdstuk 2. En er staat, ik wil het niet helemaal lezen, maar er staat vanaf vers 1. Maar wij verzoeken u, broeders, en mag gerust ook zusters zetten, met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met hem, dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert. En dan kan je dat rustig verder lezen, het zij door een heestuiting, het zij door een prediking, het zij door een brief die van ons afkomstig zou zijn. Alsof de dag des Heren aanbrak, of reeds aanbrak. En je kunt dat dan ook eens thuis verder op je gemak lezen. Maar hier wordt er eigenlijk aangemaand dat wij niet spoedig onze bezinning zouden gaan verliezen. Twee Thessalonicenzen, hoofdstuk 2. Ja. Ik ben twee delen gekregen. En daar staat heel duidelijk dat we onze bezinning niet mogen verliezen. Dat is een belangrijk aspect. In alle onderdelen van ons christen zijn moeten we altijd echt goed nadenken over bepaalde dingen. Want ik herinner mij, ik heb dat misschien al verteld, neem me niet kwalijk als ik in herhaling val, maar toen wij tot bekering kwamen, dat was in januari 1976. Dus dat is, we zijn al een tijdje op weg. En toen, in die tijd, dan ging het echt over bijna niks anders dan over de wederkomst van de Heer. Wij verslonden de boeken van Hal Lindsey, van Oral Roberts, er werden bijbelstudies gegeven. En wij verwachten de Heer elk moment. Wij zeiden toen, in 1976, het kan geen 20 jaar meer duren. De Heer komt terug. Dus we waren zo overtuigd van die dingen. Maar een bepaald moment, dus ja, men deed voorspellingen, alle soort voorspellingen. En sommige dingen waren goed. Je kon er goede dingen uithalen, maar uiteindelijk, in al die verhandelingen, zag men dat men eigen interpretaties daar ging gaan inleggen. En dat is het grote gevaar. Daar wil ik ook beducht voor zijn. Dat is dat we nooit een eigen interpretatie geven aan wat het woord van de Heer zegt. Maar dat het woord van de Heer, dat we het nemen op het woord. En ik weet, er zijn moeilijke passages, er zijn dingen in die, ja, waarvan dat je moet zeggen, als ik dat geleerd heb, of ik heb daar onderwijs over gehad, als je dan achteraf zou vragen, wat is nu je mening? Dan kan je zeggen, ik weet het niet. Ik heb 3 studies meegevolgd over niet door de verdrukking, door de halve verdrukking en door de zware hele verdrukking gaan. En ik heb die 3 studies, toen we daar doorheen gegaan waren, als je men toen vroeg van, wat denk je nu zelf? Dan wisten we het niet meer. Het was allemaal bijbels onderbouwd. In onze ogen. En daarom juist wil ik zeggen, van laten we altijd heel nauwgezet het woord van de Heer bestuderen. Nauwgezet kijken wat er werkelijk staat. Want ik wil vandaag de nadruk leggen op het feit, dingen moeten gebeuren. Dingen staan in het woord beschreven en moeten gaan gebeuren. Maar het is belangrijk In welke positie wij staan, hoe we daar tegen aankijken. Dat is een heel belangrijk aspect. En we mogen op de hoogte zijn van dit alles. We mogen absoluut op de hoogte zijn. Want weet je, we zijn allemaal geducht om niet in verwarring te komen. Zouden we daar naar verlangen om in verwarring te komen? Of in verwarring te zijn? Dat willen we niet. En daarom juist, doordat we niet in verwarring willen komen, daarom houden we ons vaak terug om dingen dieper te gaan onderzoeken in de Bijbel. Dieper te gaan bekijken in de Bijbel. Waarom? Het zou ons kunnen in verwarring brengen. En dat is niet de bedoeling. De Bijbel heeft nooit de bedoeling om u en mij in verwarring te brengen. Het heeft de bedoeling om ons te helpen, om ons te tonen wat er werkelijk aan de hand is. En dus moeten we niet bang zijn om samen onderzoek te doen. We hebben elkaar nodig. We hebben uitwisseling nodig met elkaar. De Bijbel zegt daarom ook, samen zullen wij in staat zijn te vatten. Daarom heb ik ook gesproken, we hebben elkaar nodig. We hebben de gemeente nodig om dit alles op een goede manier te bekijken. Zonder dat we, ja, als het ware, we moeten elkaar niet bevechten daarmee. Dat zou heel jammer zijn. Maar het gaat erom dat we beter zicht krijgen op situaties die er zich voordoen hier, op de dag van vandaag. En de Bijbel zegt heel duidelijk dus dat we niet spoedig onze bezinning mogen verliezen. Dat betekent je bezinning niet verliezen is helder besef van de bestaande toestand hebben. Helder besef van de bestaande toestand. Blijven bij het rustig overwegen. Dat is wat God wil. Dat is dat we in zijn rust zijn. Kom in mijn rust, zegt de Heer. En dat is eigenlijk een opdracht die God ons geeft. Dat is om in de rust van de Heer te leren zijn. En dat we ons bezinnen over de dingen, maar op een goede manier. Dat we onze bezinning niet verliezen. Dat we niet spoedig ergens zouden in paniek geraken. Want in paniek raken is niet goed, hè? Ik heb recent iets meegemaakt. Ik was met een splinternieuwe Sprinter, zo'n Mercedes. En ik had een lading mee om naar Parijs te rijden. En op een gegeven moment stond er een file blok voor mij. Alle remmen dicht, maar de lading was beginnen schuiven. Ik hoorde gerommel en gebok in die nieuwe kamionetten. En ik dacht van oei, 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 die zaak ligt hier ondersteboven. Je kunt heel veel schade hebben trouwens. En wat doe ik? Ik laat mijn motor aan, ik rij aan op een parking, laat de motor draaien, GSM in de auto, alles erin. Ik trek de achterdeur open en ik zie inderdaad dat er een en ander ondersteboven ligt. Ik stap bij die kamionette binnen en wat gebeurt er? Een windvlaag en die kamionette die viel dicht. In het slot. Ik kan je verzekeren, ik raakte toch wel een beetje in paniek hoor. En ik kon niet bellen, dus ik stond er ver van alles, een draaiende motor. En nu, hè, het zal je maar overkomen, en als ik je zeg, geen steek voor je ogen zien. Hè? Dus het was pikdonker in die kabinetten. En toen, ja, eerst wat tot rust komen, want anders je gaat hyperventileren. En dan voorzichtig, want het was een nieuwe kamionette, dus ik moest nog alles zoeken. Tastend en zoekend vond ik een klein knopje. Ik drukte op dat knopje en die zijdeur ging open. Wat een opluchting, mensen. Wat een geweldige opluchting. En zo moet het eigenlijk zijn dat we niet in paniek geraken. Maar dat we, als er situaties zijn, dat we op de Heer vertrouwen en dat we het knopje zoeken. Het geestelijk knopje. Het is belangrijk dat we dat vinden. En daarom juist zou ik willen aanmoedigen om iedere keer weer vanuit een evenwicht te gaan kijken. Mijn stokpaardje is altijd balans hebben in het leven. Als er dingen op ons afkomen, laten we in de rust van de Heer zijn en proberen de dingen evenwichtig te bekijken. Dat is iets wat zo belangrijk is, dat we dus om in alle rust van de Heer te kunnen zijn, moeten we alles op een rustige manier bekijken. Want voor onze toekomst is het heel belangrijk dat we goed op de hoogte zijn van wat er gebeurt. Zijn we op de hoogte van wat er gebeurt rondom ons en wat er gebeurt wereldwijd? Het is belangrijk om dat te volgen. De juiste kanalen zoeken, want niet ieder kanaal is betrouwbaar de dag van vandaag. Maar je onderzoekt en je vergelijkt met het woord van de Heer. Want we hebben een opdracht, broeders en zusters. En dat mogen we niet vergeten. We hebben een duidelijke opdracht. Dat is dat we de duisternis moeten ontmaskeren. Dat is een opdracht. En waarom hebben we die opdracht? Dat is om elkaar te helpen, zodat we niet in paniek geraken. Zodat we niet onze bezinning verliezen. Maar dat we duidelijk onderscheid hebben en weten met elkaar, kijk, dit is aan het gebeuren. Maar laten we gewapend zijn. Laten we gewaarschuwd zijn. Persoonlijk geloof ik dat wat er zich vandaag afspeelt is een uitrol van een groter plan die in de Bijbel beschreven staat. De uitrol die er is, stap voor stap, dat we gaan naar een nieuwe wereldorde. Dat is ook in de Bijbel heel duidelijk eruit te vinden, moet je samen eens bestuderen, die dingen. Dat we gaan naar een wereldmunt. Dat we gaan naar verschillende dingen die globaal zal zijn, globalisering. Want het merkwaardige is, in begin 2020 had ik bezoek van een journalist. En die vroeg, mag ik een artikel maken over de gemeente? Ik zei, ja natuurlijk, het is altijd goed hè, dat we bekendheid geven aan waar we mee bezig zijn. En op een gegeven moment in het gesprek, toen had ik het over dat duidelijke lijnen gelegd worden naar een nieuwe wereldorde. Dan zegt hij, ja, is dat nu wat overdreven? Hè? Maar goed, we hadden het gesprek en ja, hij heeft het ook heel vertrouwelijk en getrouw opgeschreven wat we allemaal toen gezegd hebben. En een beetje later begon alles, hè? De lockdowns, dit en dat. En toen belde die man mij op en die zegt, het is toch wel frappant wat je toen gezegd hebt. Ik heb dus niet een doemscenario gecreëerd. Ik heb ook gezegd van, er is uitkomst in Christus. Er is nieuw leven in Christus. Ik zie het niet somber in, maar ik zie het positief in. U ook? Wij zien het positief in. Want als we al deze dingen zien gebeuren, hef dan uw hoofden op, zegt de Bijbel. Dus het komt erop aan dat we op de juiste manier kijken vanuit ons zoonschap, vanuit ons koningschap. Dat we dat op de juiste manier ook handelen. En dat wil ik vandaag meegeven, dat we vanuit onze positie die we hebben in Christus, moeten we ons geen angst laten aanjagen. Moeten we ons ook niet angstig maken in dit alles. Natuurlijk niet onverstandig zijn, dat is iets anders. Dat heeft er niks mee te maken met onverstandig zijn. Maar het komt erop neer dat we ons geen angst laten aanjagen. Want weet je, in deze wereld zijn zoveel zaken bezig. Zoveel dingen bezig waar wij ons toch wel afvragen van waar gaat het naartoe. Wij wonen in een school. Er zijn geranten in een school. Als wij zien wat ze nu aan de kinderen meegeven, wat ze aan de kinderen leren. Het zijn nu allemaal met kleuren, ze hebben het zebrapad allemaal in kleuren gemaakt. Dat lijkt allemaal mooi, maar er zit een ander plan achter, beste mensen. En dat moeten we samen onderscheiden. Ik spreek nu nog maar van rondom ons, maar wereldwijd gebeuren die dingen. Zijn er situaties waarvan we zeggen, hè, het is toch niet normaal? Jawel, het is normaal, je moet dat normaal zien. Abnormale dingen moeten nu normaal genoemd worden. En normale dingen moeten abnormaal genoemd worden. Wij leven in die tijden en die staan beschreven in Jesaja. Heel duidelijk. Hè, waarin goed kwaad genoemd wordt en kwaad wordt goed genoemd. En dat moeten wij onderscheiden, broeders en zusters. Samen onderscheiden. Er gebeuren dingen in de wereld die lijken onomkeerbaar te zijn. En het is dus aan ons om daar absoluut op de goede manier naar te kijken. En waarom ik begon met, als we zeggen, hoe gaat het met je? Als we dat vanuit de wereldse omstandigheid bekijken, ja, dan hebben we uitdagingen, hebben we moeilijkheden. En je kunt dat overbrengen naar de storm op het meer. Ik vind dat een prachtig voorbeeld. De storm op het meer. Kennen we dat, die geschiedenis? Toen Jezus lag te slapen. En de discipelen, die waren in paniek. Want ja, en die mannen, ja, wat konden ze doen? Ze konden moeilijk zeggen, ja, er is geen storm. Het water slaat niet over de boot. Dat is het niet. We staan in geloof. Het gebeurt niet. Dat was het niet. Ze ondergingen het. En dat is zo'n beetje ook de vergelijking. Maar als we Jezus aan boord hebben in ons leven, wees gerust. We komen veilig aan. We komen veilig aan. En daarom, ik zou willen aanmoedigen, besef, laten we beseffen dat we kinderen van de Heer zijn. Dat we kinderen God zijn. Die wel in deze wereld staan, maar die een hoopvolle toekomst hebben. En dat maakt mij blij. Dat maakt ons verheugd. Dat geeft mij perspectief. Met tien verstanden dat we ook de Heer mogen verwachten. Verwachten wij hem? Verwachten wij hem? Of zeggen we, Heer, blijf maar uit. Want ik heb nog zoveel plannen. En ik moet nog zoveel doen. Of ik zou zoveel moeten achterlaten. Of zeggen we, Maranatha, kom, spoedig, Heer Jezus. Dat was ook de houding van de eerste christenen. En de eerste christenen, sommigen zagen niet hoe het zat. Daarom schreef Paulus vanuit de Thessalonicenzen, naar de Thessalonicenzen. Omdat deze mensen waren in verwarring gebracht. Maar je mag niet vergeten, die mensen werden vervolgd. Werden gedood, voor omwille van hun geloof. Dus waren ze ook van, oei, hebben wij hier iets gemist? En ze vroegen, stelden vragen aan Paulus. En Paulus antwoordt daarop. Stelselmatig antwoordt hij op die dingen. Omdat deze mensen ook tot rust zouden komen. Ik wil echt bemoedigen vandaag. Laten we maar tot rust komen. Laten we maar in het vertrouwen staan dat de Heer alles onder controle geeft. Dat Hij uw boot, mijn boot, onze bootjes, dat Hij die leidt. Onder alle omstandigheden. Met ons natuurlijk verstand kunnen we er niet bij. Maar in geloof kunnen we er wel bij. Absoluut. Staan wij in geloof. Corrie ten Boom zei, als we de krant lezen, hebben we alle redenen om pessimistisch te zijn. Maar wanneer we Gods woord lezen, dan hebben we steeds meer redenen om optimistisch te zijn. Dus, ik zou zeggen, laten we het woord van de Heer rijkelijk in ons opnemen. Zodat we gewapend zijn. Zodat we sterk staan onder alle omstandigheden. Ik wil daarmee eindigen met dit te zeggen. De Bijbel fileert alle dingen. Zijn we het erover eens? De Bijbel fileert alle dingen. Alle aspecten van het leven. Alles wat in deze wereld gebeurt. De Bijbel fileert dat. En als we daar grondig onderzoek over doen, dan kunnen wij dat vergelijken met wat de Bijbel zegt. Of het goed is, of wat minder goed, of heel slecht is. Dat kunnen we allemaal onderscheiden. Dus mogen we het onderscheiden zonder in paniek te geraken. Vanuit een besef, wij zijn kinderen van de Heer. Het is nooit onze positie in Christus. Dat vergeten. Of verliezen. Nooit. Ik zou zeggen, probeer daar eens deze week ook heel diep over na te denken. Want dat is onmisbaar voor u en mij. Dat is dat we besef hebben van onze positie in Christus. Wij zijn het leger van God. Wij zijn kinderen van God. En wij mogen er tegenover gaan staan, als het ware. En we hebben een geweldige boodschap. Dat mogen we niet vergeten. Want door alle omstandigheden heen, zouden we misschien vergeten om te vertellen hoe kostbaar de Heere is in het leven. Dat we vergeten te vertellen aan de mensen. Mijn vrouw en ik hebben de laatste periode, bereiken we heel veel mensen. Wees vrijmoedig, broeders en zusters. Vertel wie de Heere is. Vertel dat er uitkomst is. Vertel dat er een hoopvolle toekomst is. Dat is een blijde boodschap. En mensen zoeken vandaag. Ik heb nu een t-shirt laten maken. En vooraan staat er, I'm a fool for Christ. En op de rug staat er, whose fool are you? En die boodschap mogen we brengen. Want veel mensen leven in het hier en nu. En dood is dood. Dan zou ik zeggen, leven het leven. Want Christus is het leven. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. En we staan daarboven. Laten we nooit in te nimmer angst aanjagen. Maar des te meer vol ijver het evangelie verkondigen. En bidden dat het in goede aarde valt. Maar die opdracht, die hebben wij. Dus onze positie in Christus, goed besef hebben van die dingen, hebben we meer dan nodig. En wetende dat de dingen over deze wereld komen zullen. Als kinderen van de Heer mogen wij ons hoofd opheffen, niet vanuit hoogmoed, maar van in alle nederigheid en vanuit alle afhankelijkheid. Weet je, de Heer heeft gezegd, ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en over de gehele legermacht van de vijand. En niets zal u enig kwaad doen. Vraagt misschien wat meer uitleg, maar misschien voor een andere keer. Maar heel recent zei er iemand, dat vind ik zo prachtig, zegt hij, als je iets wil zeggen aan de duivel, schrijf het op je schoenzool. Want je zult op slangen en schorpioenen treden, zegt hij, als je iets aan de duivel wil zeggen, schrijf het op je schoenzool. En dat is geen hoogmoed. Dat zegt Gods woord. Daarom laten we gebruik maken van alles wat God ons gegeven heeft. De positie waar God ons in geplaatst heeft, dat we daarin staan. Halleluja. God zegene zijn woord.